Johannes 15. En dan staat het volgende antwoord. Lees voor uit de NBG. Vers 1. Dan zegt de Heer Jezus: ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank van mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, en leef ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, en zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze wordt verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt en het zal worden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Tot daar. Lezen van Gods woord. Broers en zusters, sta je eens voor, deze morgen, wat er met jou gebeurt deze morgen, wat dat er 2700 jaar geleden gebeurd is met koning Hiskia. Ik zie een aantal wenkbrauwen fransen. We kennen dat verhaal misschien wel. Koning Hiskia, we weten misschien wat er gebeurd is met hem, maar plotseling op een gegeven moment komt de profeet Jesaja naar hem toe en zegt hij dat koning Hiskia zijn laatste wilsbeschikkingen moet opmaken, want hij zal sterven. Ik wil niet pessimistisch doen, maar sta je voor dat dat deze morgen naar jou toe komt, en dat je die woorden te horen krijgt. Dat de Heere God zegt, ja kijk, je mag mijn laatste wilsbeschikking op, ventje, het is gedaan. Om 11 uur vanavond mag je de pijl aan Maarten heen. Slecht nieuws.
Ja.
Hoe zou je daarop reageren? Maar vooral, wat recht belangrijk is, wat zou je doen in die laatste 12 uur? Het is trouwens de laatste dag. Wat zou je nog allemaal willen doen op die laatste dag, op die laatste paar uur van je leven? Dat is een goede vraag. Wat zou je allemaal doen? Ik denk dat de meeste van ons zouden doen wat dat David Bowie ook heeft gedaan. Nou ja, David Bowie belde zijn vrienden, zijn familie, zijn gezin rondom hem. En ik denk dat het hetzelfde zijn als David Bowie. Ze stormen, maar de laatste momenten wilde hij, want ik heb dat gelezen, wilde hij een intieme kring rondom hem. Zo wilde hij sterven. En wij zijn erin precies hetzelfde. We willen in onze laatste uren afscheid nemen van onze geliefden. Je wil je geliefden nog een keer zien, maar vooral, je wil nog eens praten met hen. Je wil nog eens praten met je geliefden. En ik denk dat je dingen zal zeggen dat je anders nooit zou zeggen. Is niet waar? In die laatste paar uur. Want vanaf een half uur is het afgelopen. Hè? Daarna zie je elkaar niet meer. Althans voorlopig. Okay. Nu, waarom geef ik zo'n drastisch voorbeeld? Ik doe dat niet omdat ik morbide fantasieën koester over de dood. Nee. Ik wil dat we deze morgen de tekst die we gelezen hebben, dat we dat dus levendig kunnen voorstellen. Ik wil dat echt al dat levendig kunnen voorstellen. Want waarom heb ik nu precies dat voorbeeld gegeven? Wel, omdat dat de toestand was waarin de Heer Jezus zich bevond. De Heer Jezus sprak deze laatste allegorie, terwijl hij wist dat hij maar 12 uur te leven had, wist je dat? Deze keer had ik hier 2 hoofdstukken terug in hoofdstuk 13. Dat zegt hij dat zijn laatste uur gekomen was. 2 hoofdstukken terug, hoofdstuk 13. In vers 1, dan lezen we. En voor het paasfeest, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, om uit deze wereld over te gaan tot de Vader. Jezus wist het wel degelijk dat zijn laatste uur gekomen was. Hij had nog 12 tot 18 uur te leven. En wat doet hij hier? Hij viert de Pascha. Met wie? Met de zijnen die hij in de wereld lief had tot het einde. Wie schrijft ze dat op? Johannes, evangelisch schrijver, schrijft dat hier op. En hij spendeert niet minder dan 5 hoofdstukken aan de laatste dingen die Jezus gezegd en gedaan heeft tijdens zijn laatste uren op aarde. Dus, dat wil zeggen dat, dat de laatste woorden van Jezus voor de evangelisch schrijver Johannes zeer belangrijk zijn. Dat is een kwart van zijn evangelie, dat hij besteedt aan de afscheidsreden van de Heer Jezus, aan zijn laatste woorden. Dus voor Johannes zijn de laatste woorden van de Heer Jezus enorm belangrijk. En de laatste woorden beginnen al in hoofdstuk 13. Daar begint het met de voetwassing. En vanaf daar spreekt de Heer Jezus in intieme kring tot zijn discipelen. Dus in hoofdstuk 13 bevinden we ons in een huisje ergens aan de zuidwestkant van de stad Jeruzalem. Recht tegenover de Olijfberg. En daar bevinden zich in de bovenzaal hoeveel mensen? 13, inderdaad, moet je bang zijn, 13. Er bevinden zich 13 mensen daar in de bovenzaal. En wat de Heer Jezus hier zegt, dat zijn we niet gewoon van hem. Het is zijn afscheidsreden. En we zijn dat niet gewoon wat dat hij hier zegt. Want Jezus had al altijd in het openbaar geleerd aan de mensen en gesproken tegenover mensen over het koninkrijk van God. Maar hier in de bovenzaal spreekt hij helemaal anders. Heb erop gelet. En hij doet dat ook heel bewust. Hij doet dat met een hele speciale reden. Want hij wist dat de harten van de leerlingen in hoofdstuk 14 ontroerd waren. Ze waren ontroerd, ze waren bang, ze waren onzekere discipelen. En Jezus zelf zei tegen zijn discipelen dat ze hier op dat moment, in die bovenzaal, net voor pijnlijke barensweeën stonden. Er gingen hele zware, moeilijke dagen komen voor de discipelen. Want hun meester, waarvoor ze trouwens alles van achtergelaten, hun meester zou op een brutale manier weggenomen worden van hen. Dus het ging een zware dagen worden. Hun wereld zou daardoor volledig instorten, maar je moet weten, ze hebben alles achtergelaten voor de Heer Jezus. Hè? Dus de Heer Jezus weet dat. En hij haalt nu zijn discipelen, ik vind dat zo mooi wat Johannes zegt, de zijnen die hij in de wereld lief had tot aan het einde. Hij gaat nu zijn discipelen in zijn afscheidsreden vooral moed gaan spreken. Hij gaat ze bemoedigen. Dat kan je lezen in hoofdstuk 13. Daar belooft hij onder meer dat hij hen niet als wezen in de wereld zal laten, maar dat hij inderdaad de trooster zal zenden. Een heel toepasselijk woord, hij zal hen de trooster zenden, de Heilige Geest, en de trooster zal in hen wonen. Hij zal voortaan bij hen wonen. Okay. Hij bemoedigt hen. En dan komen we in hoofdstuk 15 aan onze passage van deze morgen dat we gelezen hebben. De allegorie, laten we teruggaan naar hoofdstuk 15, de allegorie van de wijnstok. En in vers 1 zegt de Heer Jezus, ik ben de ware wijnstok. De meeste van ons hier weten, of zouden toch moeten weten, dat de Heer Jezus hier een contrast legt naar het Oude Testament. Voor de discipelen was dat zeker geen Chinees. Ze wisten wat de Heer Jezus bedoelde. Ze kenden het lied van de wijngaard. In Jesaja 5 staat er een tekst, moet er niet naartoe gaan, waar dus God, de landman, een vruchtbare heuvel zoekt en dat omspit. En die omgespitte vruchtbare heuvel gaat God zuiveren, gaat de bodem zuiveren van stenen en hij beplant wijnstokken. Daar rondom, lezen we in Jesaja 5, plantte hij een doornhaag en dan nog rondom bouwde hij een muur. Allemaal om die wijngaard te beschermen. De leerlingen kenden dat lied. Ze kenden het lied van de wijngaard en ze wisten dat dus de wijngaard een symbolische voorstelling was of is van het volk van God, van Israël. En dat weten wij ook. Maar ze wisten ook, de leerlingen, dat dus die wijngaard, het volk van God, gefaald had in haar opdracht. Okay? Ze wisten hoe het lied verder ging. Ze wisten dat er ook verder staat in die tekst in Israël 5, dat de wijngaard slechte of wel de druiven produceerde, waardoor God ingreep. Dus wat deed God? Hij rukte de doornhaag uit, Hij brak de muur af en hij verbrandde de wijngaard en liet die vertrappen. En daarom zegt de Heer Jezus hier nu in vers 1 dat hij de ware wijnstok is. Ze begrepen wat hij bedoelde, want wat Gods volk niet kon zijn, dat was de Heer Jezus volkomen. Ik ben de ware wijnstok. Dus de Heer Jezus produceerde in tegenstelling tot Israël goede druiven. Ik ben de ware wijnstok, zegt hij. Maar wat er hier zo opvalt in deze allegorie, is dat Jezus het vooral heeft over de
ranken.
Inderdaad, de Heer Jezus heeft het vooral over de ranken. Deze passage is maar 8 versen lang. En heb ik hier al gelezen hoeveel keer het woordje ranken erin voorkomt? 6 keer. Dus ranken spelen hier een belangrijke rol in deze metafoor. En als we eerlijk zijn deze morgen, toen dat zo voorgelezen werd, toen dat ook las, zullen sommigen waarschijnlijk wel met een aantal vragen in hun hoofd zitten. Wie zijn die ranken nu? En wanneer ben je een rank? En wanneer niet? En als je een rank bent, kan je dan zomaar van de wijnstok weggenomen worden? En draagt elke rank vrucht? Dat zijn toch prangende vragen. Dus, het is goed om een keer naar die metafoor te kijken, wat dichtbij. En in vers 2, wat zegt de Heer? Hij zegt dat er 2 soorten ranken bestaan. Ranken die geen vrucht dragen en ranken die wel vrucht dragen. Vers 2, elke rank van mij, zegt hij, die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die wel vrucht draagt, snoeit gij, opdat zij meer vrucht dragen. Dus van de 2 soorten ranken dat de Heer Jezus hier behandelt, had hij eerst de ranken nemen die geen vrucht dragen en die weggenomen worden. Ik zou dat toch een keer willen uitleggen waarom hij dat doet, of waarom ik denk dat hij dat doet. Nu, vooraleer ik wil overgaan tot de uitleg, zou ik toch eens willen vertellen wat dat de context is van Hans deze passage. Waar bevindt Jezus hier zich op dat moment met zijn discipelen? Want ze bevonden zich niet meer in de bovenzaal. Hans het scenario in de bovenzaal lees je in hoofdstuk 13 en 14. Maar vanaf hoofdstuk 15 hadden ze de bovenzaal verlaten. Lees maar eens in het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 14, vers 31b, dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, kom, laten we hier weggaan. Dus hier bevinden ze zich niet meer in de bovenzaal. Maar vanaf hoofdstuk 15 hebben ze de bovenzaal verlaten. Als Jezus hier over de wijnstok praat, dan waren ze al onderweg naar de tuin van Gethsemane, waar de Heer Jezus dan gearresteerd zou worden. En op weg naar de tuin van Gethsemane passeerden ze wijngaarden, die aan de rand stonden van de stad, beneden aan de olijfboom. Ze passeerden wijngaarden. Dus de symbolische voorstelling van de wijnstok en het moment dat Jezus kiest voor die allegorie van de wijnstok, en niet zomaar uit de lucht te grijpen. We kennen en we weten dat de Heer Jezus heel dikwijls in zijn in het leren van de mensen, dat hij heel dikwijls de elementen gebruikt uit zijn nabije omgeving om mensen te leren. We weten dat. Denk maar eens aan de vijgenboom die aan de rand van de stad stond, die de Heer Jezus vervloekte. En de volgende dag was de vijgenboom verdord. De Heer Jezus wilde zijn leerling daar een les mee leren. Denk maar aan de 5 broden en de 2 vissen. Die 5000 mensen voelt. De Heer Jezus gebruikte dat, die elementen, om dus zijn leerlingen iets bij te leren. En zo zijn er nog vele voorbeelden. En hier doet hij precies hetzelfde. Hij gebruikt elementen uit zijn omgeving, namelijk een wijnstok. Tweede, dat is het eerste wat we mooi vinden. En het tweede dat we mogen weten, is het aantal discipelen die bij hem waren. En ik wil het nu nog een keer vragen. Met hoeveel discipelen waren ze hier, nu, op dat moment, in hoofdstuk 15, met de Heer Jezus? Elf, inderdaad, zuster. Inderdaad, lees maar eens, in hoofdstuk 13, alle 12 van de leerlingen lagen nog aan tafel, in hoofdstuk 13, weet je nog, in de bovenzaal. Maar in vers 30 van hoofdstuk 13 lezen we, Judas nam het brood en hij ging meteen weg. Dus Judas was weg. Judas was er niet meer. Hij ging namelijk naar de priesters om de Heer Jezus te beraden. Om nu terug te keren naar vers 2. Dus als de Heer Jezus hier begint te vertellen over de ranken die weggenomen worden, dan was dat een verwijzing naar Judas. Voor de elf discipelen was dat toen nog niet duidelijk. Want ze waren in de veronderstelling dat Judas gewoon eventjes wegging en dat hij later wel zich weer ging vervoegen bij de discipelen. Alle elf leerlingen waren zich van geen kwaad bewust. Ze waren ervan overtuigd dat Judas deel uitmaakte van de 12. Want we weten dat de Heer Jezus, en zij wisten dat de Heer Jezus ook een ganse nacht gebeden had voor de 12 discipelen. En dat waren ze, inclusief Judas. Maar de leerlingen wisten niet dat Judas een rang was die zo pas weggenomen werd. Hij was een rang die zo pas weggenomen werd. Je moet je dat nu een keer voorstellen. 3,5 jaar gaat Judas mee met de Heer Jezus. En hij kreeg voortdurend onderwijs over het koninkrijk van God. Dat is ten eerste. Ten tweede, Judas zag samen met al de discipelen wondertekenen. Hij zag genezingen, hij zag demonuitdrijvingen die Jezus verricht. En Judas kreeg zelfs op een gegeven moment ook kracht uit de hemel om mensen te genezen, om demonen uit te drijven. Hij kreeg dat ook. Kun je dat voorstellen? Judas en als mensen. Judas dreef demonen uit. En hij was zelfs getuige van de opstanding van Lazarus uit de dood. Dus wat wil dat zeggen? Judas zat jarenlang vast aan de wijnstok. Hij zat jarenlang vast aan de wijnstok. De goddelijke sappen van de wijnstok stroomden doorheen Judas naar anderen toe. Hij was mensen tot zegen. Maar aan het einde van de rit is Judas een rank, zegt de Heer Jezus, die weggenomen wordt. Is dat niet merkwaardig? Als je dat overdenkt, is dat niet beangstigend? Dat hij zoveel dingen heeft gehoord en uiteindelijk wordt hij weggenomen. Dan kan je nog zoveel zien en horen van het koninkrijk van God. Maar het maakt totaal geen verschil uit. Is dat niet beangstigend, broers en zussen? Maar in het koninkrijk van God is dat gewoon de normaalste zaak. Wist je dat? Want ook vandaag de dag is dat nog altijd zo. Er is aan niks in veranderd. In elke gemeente zitten er ranken die weggenomen worden. Wist je dat? Ook bij ons. Spijtig genoeg. Iemand kan, ook bij ons, precies zoals Judas, jarenlang, aan een stuk, zelfs decennia lang, deel uitmaken van een gemeente. Jarenlang meedoen aan de gemeentelijke activiteiten. Jarenlang horen uit de prediking de diepste geheimen van Gods woord. En aan het einde van de rit heeft het allemaal niks uitgewerkt. Waarom? Omdat het omgekeerde hart zich niet heeft willen laten bekeren. Wel, Jezus zegt dat zo'n persoon uiteindelijk weggenomen zal worden. Hij vindt ze in elke gemeente. Overal. Ook bij ons. En ik wil een beetje meer gaan inzoomen. Ik doe dat niet om je bang te maken of zo. Nee, ik zou een paar keer het woordje jou willen gebruiken. Ik wil gewoon iets duidelijk maken. En als ik het woordje jou spreek, dan spreek ik heel specifiek tot degene onder ons. Die weet van zichzelf dat ze niet weer omgeboren zijn. Nogmaals, ik zeg, het is niet mijn bedoeling om jullie bang te maken. Het is mijn bedoeling dat je erdoor aangesproken wordt en dat je ermee naar huis gaat en dat je daar ernstig over denkt. Dat is mijn bedoeling. Trouwens, als spreker is het ook ons plicht om dat te zeggen. Af en toe. Niet altijd natuurlijk. Want Jezus zegt dat als je je steeds blijft verzetten en als je steeds onverschillig bent voor hetgeen je hoort, en je niet openstelt voor zijn woord, zoals Judas, dat je weggenomen gaat worden van de wijnstok. Dat zijn ernstige woorden, die broers en zussen. Je zal verwijderd worden van de wijnstok, voor altijd. Ik hoop dat je daar ernstig over nadenkt, voor degene onder ons die weet dat ze niet geboren zijn. In de hoop dat je naar huis gaat, dat je op je knieën gaat, en dat je ze zonder belijdenis doet. Ik hoop het. Dus als Jezus over de ranken spreekt die weggenomen worden, dan verwees hij vooral naar mensen zoals Judas. Gemeentehangers die geen kinderen zijn gehad. Tot daar, dus de ranken die weggenomen worden, de ranken die geen vrucht dragen. Nu gaan we over naar de ranken die wel vrucht dragen. Wie zijn die ranken aan de wijnstok, die aan de wijnstok blijven en die druiven produceren? Wel, De ranken die aan de wijnstok blijven zijn natuurlijk wederom gewoon christenen. Elk mens die Gods geest ontvangt, die is een rank die blijft aan de wijnstok en die vrucht draagt. Zo iemand blijft en draagt vrucht. Ik wil dat nog een keer herhalen. Elke wederom geboren christen die Gods geest ontvangen heeft, is een rank die vrucht draagt. En waarom wil ik dat ondersteunen deze morgen? Omdat ik weet dat ook sommigen van ons denken van zichzelf dat ze weinig vrucht dragen of dat ze geen vrucht dragen. Sommigen van ons denken dat. Als ze zo'n atleet naar hun leven kijken en ze zien dat ze zo weinig vrucht dragen, dan zeggen ze, ja, ik maak er hier niet zoveel van. En dat kan misschien wel zijn dat je weinig vrucht draagt in je leven. Maar je moet wel beseffen, en moet een keer naar vers 16 gaan, je moet beseffen dat Jezus zegt dat jij als christen wel degelijk vrucht draagt. Vers 16, niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en aangewezen, zegt Jezus. En waarom? Opdat gij zult heen gaan en vrucht dragen en uw vrucht zal blijven, zegt hij. Dus, hij heeft ons uitgekozen, wederom gewoon christen, en aangewezen met een doel. En wat is ons doel? Vrucht dragen en blijvende vrucht dragen. Wij dragen vrucht. Elke wederom gewoon christen draagt vrucht. En als je het nog niet wilt geloven, dan ga ik je een voorbeeldje geven. Je moet maar eens het volgende voorstellen. Keer een keer terug naar de dag van je bekering. Alle van je. Al diegenen die bekeerd zijn. Keer dat een keer terug naartoe. En stel nu eens voor dat je op die dag niet bekeerd was. Dan zou je op die dag, tot op de dag van vandaag, nog altijd de kind van de wereld zijn. En dan zou je in 1 om 10 hier niet zijn, maar ergens anders. Wel, denk een keer aan dat leven. En welke vrucht dat geproduceerd zou hebben. Het zal de vruchten zijn van een leven die niet geloofd in God. En we weten dat als je niet geloofd in God, dat het onmogelijk is om God te behagen. Dus, als dat leven dat niet bekeerd was, dat bracht geen enkel vrucht, dat bracht geen enkel behagen naar God. Dat is een totaal nutteloos leven. Je leven zou een en al vrucht geproduceerd hebben die niks wilde druiven in feite, niks voorstelde. Dat zou het resultaat geweest zijn van al die jaren dat je niet bekeerd was. En leg dan nu een keer, dat oude leven, leg dan nu een keer naast het leven dat je nu wel hebt. Want die jaren alleen ben je wel tot in hier gekomen. Leg dat oude leven met die vrucht nu een keer naast dat nieuwe leven dat je nu gekregen hebt en dat je al jaren leeft met die vrucht die daarbij komen. Dat is een gigantisch verschil. He. Want wat is er gebeurd sinds dat je tot één keer gekomen bent? Je bent gaan geloven. En wat doet geloof? Geloof behaagt God. Zie je dat? En wat is geloof? En geloof is een vrucht van de Heilige Geest. Zie je dat? Vanaf het moment dat je tot inkeer gekomen bent, heb je ook liefde voor God. Liefde is een vrucht van de Heilige Geest. Heb je ook vreugde in God. Ook een vrucht van de Heilige Geest. En heb je vrede. Zie je dat? Het begint al een beetje duidelijker te worden dat elke christen wel degelijk vrucht draagt. Sindsdien heb je een liefde, een vreugde en vrede. En dat zijn niet voor niks de drie kenmerken, of de drie eerste kenmerken in Galaten 5:22 van de vrucht van de Heilige Geest. Dus, broers en zussen, ik hoop dat je nu al een beetje gelooft dat je wel degelijk vrucht draagt als christen. Zelfs al merk je er niet veel van. Waarom? Omdat Gods geest in je woont. Waarom draag je vrucht? Omdat Gods geest in je woont. Maar, dan zeg ik wel bij maar natuurlijk, de vrucht van de Heilige Geest, liefde, vreugde, vrede enzovoort, dat is slechts een onderdeel van wat Jezus hier bedoelt. Ik wil dat nog een keer herhalen. De vrucht van de Heilige Geest is slechts een onderdeel van wat Jezus hier bedoelt, in deze allegorie. Natuurlijk draagt elke christen vrucht, want de Geest leeft in hem. Maar vrucht dragen, broers en zussen, heeft ook andere dimensies. Want, wat is de bedoeling van een christen? Waarom heeft God hem de geest in hem gegeven? Omdat wat dat er van binnen gebeurt, in de christen, dat dat zich gaat manifesteren naar buiten toe. Dus wat dat de geest binnenin werkt in de christen, dat moet zich manifesteren naar buiten toe. En daarom zegt de Heer Jezus in zijn gebed in hoofdstuk 17, wat zegt hij? Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, zegt hij tot de Vader. Ja? Waarom? Wel, omdat wat de Geest in ons doet, Dat we zo'n tot zegen kunnen zijn van andere mensen. Versta je dat? Dat is het. En dat is ook vruchtdragen. Dat is ook vruchtdragen. Want wat de Geest in ons bewerkt, dat is vruchtdragen. En over die vrucht zegt Jezus ook iets heel moois. Weet je wat dat Jezus dat noemt, die vruchtdragen? Hij noemt dat vruchten voor het eeuwige leven. En ik wil dat eens keer tonen wat dat staat, tot zegen zijn van anderen. Laten we eens gaan naar hoofdstuk 4 en Johannes. Hoofdstuk 4. Kennen die tekst? Wat is de context? Op een gegeven moment gaat Jezus naar Galilea en hij moet door Samaria. Hij komt aan een waterput. Daar zegt hij tegen de discipelen, of gaan de discipelen naar de stad Samaria om wat te gaan halen om te eten. En dan komt de Heer Jezus een Samaritaanse vrouw tegen. Dus die vrouw komt naar de put en hij begint een gesprek met die Samaritaanse vrouw. Even later arriveren de leerlingen, goed, en dan zegt Jezus iets heel interessants tegen de leerlingen over vruchtdragen voor het eeuwige leven. Lees maar eens in vers 35, hoofdstuk 4, vers 35. Hij zegt dit: jullie zeggen toch, nog 4 maanden en dan komt de oogst. Ik zeg jullie, kijk om je heen. Dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst, zegt hij. De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt wat? Vruchten voor het eeuwige leven. Vruchten voor het eeuwige leven. Broers en zussen, dat behoort ook tot vruchtdragen. Vruchten voor het eeuwige leven. En wat is dat? Wel, het is het getuigen van je geloof naar anderen toe. Het is getuigen van je geloof naar anderen toe. Wat de Geest inwendig in ons bewerkt, dat moet ook naar buiten komen. Het is uitgaan, zegt Jezus, om de oogst binnen te halen, want de velden zijn rijp. Lees maar een keer 3 versen verder. En in vers 38. Ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen. Je moet er zelf niets niet voldoen, of weinig voldoen. Waarvoor, zegt de Heer Jezus, je geen moeite hebt hoeven doen. Dat anderen gedaan hebben en jullie maken hun werk af. Dus, we moeten er zelfs niet veel moeite voor doen. En hebben we erop gelet in vers 39? Dat de Samaritaanse vrouw die tot geloof gekomen was in Jezus, al meteen vruchten voor het eeuwige leven verzameld. Lees ik hier vers 39. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem. Waarom? Door de getuigenis van de vrouw. Dus, vruchtdragen voor het eeuwige leven. Wat is dat? Dat zijn mensen, onder andere, die tot denken komen door wat? Door jouw getuigenis. We zijn geroepen, broers en zusters, om ook op dat vlak vrucht te dragen. Om mensen op die manier tot zegen te zijn. En daarom neemt de Heer Jezus ons niet weg uit deze wereld. Hij laat ons in deze wereld. Waarom? Om licht te zijn. Wat de Geest in ons werkt, moet vrucht dragen. En daarin, broers en zusters, zal Gods woord een hele belangrijke rol spelen. Wil je vrucht dragen? Wil je tot zegen zijn van de ander? Dan zal Gods woord een hele grote belangrijke rol spelen. En ik zeg het niet, het is de Heer Jezus die dat zegt. Laten we terug gaan naar hoofdstuk 15. Je moet een keer lezen wat hij zegt in vers 3. Jullie zijn nu al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Nu gaat de Heer hier verder gaan en hij zal het verder hebben over het belang van Gods woord als het aankomt op vruchtdragen. En daar wil ik even stilstaan. Het belang van Gods woord als het komt op vruchtdragen. Weet je dat toen we tot één keer gekomen zijn, dat de persoon die tot één keer gekomen is, wij dus, dat we op dat moment rein verklaard geweest zijn door God. En hoe komt dat? Hoe is dat gebeurd? Wel, dat kwam door het woord dat je hoort had van God. Je hebt dat gehoord, je hebt de evangelie gehoord, je bent rein verklaard. He. Je hebt het begrepen en je hebt erop gereageerd. Je bent rein verklaard. En we moeten hier naartoe gaan. En 1 Thessalonicenzen 2 zegt Paulus volgende: we danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is, als het woord van God. En dat is ook voor ons, broers en zussen, dat geldt ook voor ons. We hebben het woord van God aangenomen als niet van mensen, maar van God, toen we het evangelie gehoord hebben. En op dat moment zijn we rein verklaard. Dus het woord van God heeft ons tot denken gebracht. Ja? Houd dat vast. Dat stopt het natuurlijk niet. Hè? Het woord van God heeft ons rein verklaard. Maar Jezus gaat nu verder dat woord van God gaan linken aan vruchtdragen. Heb je het gelezen? Vers 7. Als jullie in mij blijven, en wat? En mijn woorden in jullie. Kun je vragen wat je wilt, het zal gebeuren. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt, zegt hij. Dus wat zegt de Heer in feite? Hij heeft het over zijn woorden die in ons moeten blijven. Hij wil ons dus laten weten dat we vooral geestelijk productief zullen zijn wanneer als zijn woorden in ons blijven. Anders gezegd, als we niet in zijn woord blijven, zal het moeilijk gaan om vrucht te dragen. Dus, wat betekent het nu om in zijn woord te blijven? Wat betekent het nu om in zijn woord te blijven? Het is belangrijk dat je dat weet. Als je iets wil onthouden, wat Hans spreekt, mag dat je dat mee hebt. Wat betekent het om in zijn woorden te blijven? Want, als je in zijn woorden blijft, dan de Heer mag de belofte heeft, dan ga je veel vrucht dragen. Hè? Dus, wat is het in zijn woorden blijven? Wel, alle van ons die wederom geboren zijn, die echt ook christen zijn, weten het al wat dat is in Gods woord blijven. We weten het van, we hebben het zeer sterk ervaren aan het begin van onze bekering. Weet je het nog? We hadden geen gebrek aan honger naar Gods woord, hè? Toen je tot een keer kwam. De Heer heeft ons al een ferme duw in de rug gegeven. Ja, aan het begin van onze bekering zou met een onverzadigbare honger naar Gods woord. Sommigen van ons gaan Hans de Bijbel, 66 boeken, in 4 maanden uitgelezen. Een onverzadigbare honger naar Gods woord. Dat krijg je. Je was echt in Gods woord. Je was in Gods woord. En dat is ook normaal. Want er gaat een hele nieuwe wereld voor je open. En je leest alle soorten van dingen die nieuw zijn. En dat is allemaal zo zoet voor de ziel. Je hebt honger. En je blijft in zijn woord. Het is niet moeilijk om in zijn woord te blijven als je nog pas bekeerd bent. Maar dat komt er tegenin. Dat komt er tegenin. Want, wat gebeurt er? Na een tijdje is het nieuwtje van het nieuwe leven eraf. Ja, dus de hevige honger van een kind, pasgeboren kind, dat de moeder maakt, dat blijft ook niet eeuwig duren. Oh, dat blijft ook niet lang duren. Hè. Wel, zo is het ook met ons. En een van de eerste dingen die een christen in die eerste jaren verwaarloost, wel, dat is het lezen en het ernstig overdenken van Gods woord. Is dat niet waar? We zijn er allemaal schuldig aan. En dat is ook normaal, want als je de Bijbel leest, maanden, jaren aan een stuk, dan ga je dingen lezen die je al gelezen hebt. De tekst die je leest, of de verhaal die je leest, zijn niet meer nieuw. Ik heb ze al een tweede keer gelezen en een derde keer gelezen. En voordat je het weet, heb je geen stille tijd meer, maar stille routine. Is die waar? En er is nog meer tegenwind door. Want, je kan ook Gods woord lezen, verwaarlozen in feite, door de drukte van het leven. Christophe zei het nog, de vorige maand in de bed stond. Was zo blij dat hij een keer, een paar weken verlof had. Hij kon een keer rustig, gemak opstaan, koffie drinken, aan tafel, Gods woord lezen en kon zo lang lezen als hij wil. Er was geen druk op hem. Hij zei dat ook. Hij was daar blij mee. Waarom? Ja, ja toch congé. Kon het allemaal op zijn gemak doen. Dus, Jezus, en Jezus woorden blijven, broers en zussen, dat is al een hele taak op zich. Maar, zegt de Heer Jezus, het is wel de enigste manier om vrucht te dragen. Dus, wat wil dat zeggen? Dat we ons moeten verdiepen met Gods woord, punt. Dat is niet meer en niet minder. En we weten dat daarom de Heer Jezus hier ook de nadruk oplegt in zijn woorden blijven, nee. Dus hij zegt, dat jullie moeten in mijn woorden blijven, zegt hij in vers 7. En dat is niet voor niks, hetgeen dat hij zegt is een afscheidsreden, want de dingen die de Heer Jezus laatst gesproken heeft, zijn zeer belangrijk. Hè? Dus hij zegt niet voor niks, is een afscheidsreden, blijf in mijn woorden. Hè? Dus dat moet heel belangrijk zijn. Hè? Trouwens, wat zegt hij nog in zijn gebed? Als hij het geeft over zijn woord, de waarheid. Heilig gaan door uw waarheid, zegt hij. Uw waarheid is uw woord. Heilig gaan door uw waarheid. Maar we zijn toch al rein? Maar de Heer Jezus zegt, reinig hen nog meer door uw waarheid, door uw woord. Begrijp je dat? Het is belangrijk, hè? Waarom zegt de Heer Jezus dat, broers en zusters? Omdat We zouden weten dat we moeten doordrongen zijn van Gods woord. Het is niet maar juist Gods woord lezen. Nee, we moeten ervan doordrongen zijn. We moeten memoriseren, we moeten over nadenken. Maar waarom legt de Heer Jezus dan zo'n klemtoon op? Over in zijn woord blijven. Waarom legt hij dan zo'n klemtoon op? Waarom is dat zo belangrijk? Wel, het is simpel. Omdat het gewoon ons denken vernieuwt. In Efeziërs zegt Paulus het volgende, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. Zie je dat? De enige manier dat jij meer en meer gaat denken zoals God, is door wat? Is door bezig te zijn met zijn woord, door het te verdiepen in zijn woord. En het tweede reden waarom Jezus daar zo de nadruk op legt, op in zijn woord blijven, is omdat je vreugde zal vermeden. Lees een keer in hoofdstuk 5, vers 11. Dit heb ik tot u gesproken, zegt hij, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. Zie je dat? Dus het is zo belangrijk, zegt hij, om in zijn woord te blijven, dat je blijdschap daardoor vermeerdert. Vers 11. Dit heb ik tot u gesproken, zegt hij. Waarom? Opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. Dus, onze vreugde zal afhangen van de mate waarin jij je verdiept in Gods woord. Dus je ziet, broers en zussen, dat wat er hier van boven, in je bovenkamertje, gebeurt, wat je doet dagelijks, mijn verstand, dagelijks, dat dat een hele grote rol speelt in het drama van vrucht. He. Wat hij doet, mijn verstand. Want je verstand neemt dagelijks dingen op. Maakt niet uit wat het is. Dag in, dag uit neemt je verstand dingen op. Zelfs, het schijnt, als je slaapt, werkt dat hier nog. Ja? Dus, je kan het een beetje vergelijken met een oorlogskamer. Wat dat er hier in die hersenpan gebeurt. Een oorlogskamer. En daarom zegt Paulus en Filippenzen iets heel belangrijks, moet er niet naartoe gaan. En Filippenzen heeft hij het over onze oorlogskamer. Wat moet er hier allemaal gebeuren? Wel, hoofdstuk 4, Jos had het even aangepakt vorige week. Hoofdstuk 4, Filippenzen, vers 8, staat het volgende over wat er in onze bovenkamer moet gebeuren. Ten slotte zegt hij, broeders en zusters, bedenk alles wat waar is, alles wat eerlijk is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is. Kortom, nog een keer, bedenk alles wat deugdzaam is en lof verdient, zegt hij, bedenk. Dus, wat hij bedenkt met je verstand, zal enorm veel invloed hebben op je geestelijke productiviteit. Zie je dat? Het dragen van vrucht dat God verheerlijkt, zal zeer sterk afhangen van de dingen waarmee je dagelijks jouw verstand vult. Ik wil dat nog een keer herhalen, want ik heb het onderstrepen. Het dragen van vrucht, dat God verheerlijkt, zal zeer sterk afhangen van de dingen waarmee je dagelijks jouw verstand vult. Heb je het? Je moet nu je voorstellen, het volgende. Het tegenovergestelde dat Paulus zegt in de laatste vers, Filippenzen 4:8, ga een keer zeggen wat dat tegenovergesteld is. Moet ik je voorstellen dat dat in de Bijbel zou staan. Tenslotte, broeders en zusters, bedenk alles wat vals is. Alles wat oneerlijk is. Alles wat onrechtvaardig is. Alles wat onrein is. Alles wat lelijk is. Alles wat schandalig is. Kortom, bedenk alles wat goedkoop is. Stel je voor dat je zo bezig bent met je verstand dagelijks te vullen. Over niet in zal dat niet zijn voor jezelf. Hè? Voor de mensen rondom jou, als je voortdurend zulke gedachten hebt, als je voortdurend zulke dingen in je verstand laat komen. Maak je het wat vragen aan u? Naar welke televisieprogramma's kijk je? Familie? De kop, madam? De buurtpolitie? Echt waar? Ik weet het niet, hè? Je weet het best voor jezelf in wat hij kijkt. Welke dagblad, tijdschrift lees je? Dag allemaal. Story.
Dat is dan goed.
beter. Kerstdag ook. Dat is beter, hè. Beter, hè, dan dat allemaal. Dat allemaal, sorry, maar wat is dat dan? Dat is spullig, hè. Nee, hoe kan je dat nu lezen? Ik ga er niet verder niks meer over zeggen, het is toch van op, ja. Maar wat zijn we bezig, broers en zusters? Maar wat zijn we bezig? Welke informatie nemen we op in ons hoofd met ons verstand als we op het internet gaan? Welke informatie nemen we op? Zie je? Ik zeg het je, besef maak het duidelijk. He? Hoe meer je bezig bent met nutteloze dingen, hoe nutteloos je wordt in het Koninkrijk van God. Punt. Het is waar toch? Je weet dat toch? Maar hoe meer je je verstand gaat vernieuwen door het lezen en het overdenken van Gods woord, onthoud dat goed, hoe meer vrucht je zal dragen. Onthoud dat heel goed, broers en zussen. Want, ik wil daarmee afsluiten, wat zal de man in Psalm 1 zijn? Wat zal de man in Psalm 1 doen? Die zich in zijn wet verdiept dag en nacht. Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water, die wat? Die op tijd vrucht draagt. Tja. En waarom zal hij vrucht dragen? Omdat hij zich voortdurend verdiept in zijn woord, in zijn wet. Dag en nacht. En het is niet voor niets in deze samen, van Hans op samen, hè. Oké? Okay? Neem dat goed mee, broers en zussen. Vrucht dragen heeft heel veel te maken met Gods woord. Dus, laat ons stevig in hem blijven en in zijn woorden. Zodat we inderdaad vrucht kunnen dragen waarin de grootheid van God gezien kan worden in ons leven. Tot dan.